Ik heb zelden samen met Johan zo eigenlijk nagedacht over een thema waar we bij bepaald werden toen het ging over opwekking. We hadden in eerste instantie, was daar echt een terughoudendheid dat we daarbij bepaald werden. Omdat ook, zeg maar, dat verlangen naar opwekking, om dat als thema te nemen. En ik kan u ook zeggen waarom. Als ik in de geschiedenis van de Bijbel kijk en de opwekkingen, daar zal ik ook door het jaar heen, zullen we naar de opwekkingen kijken die er in Gods woord gegeven zijn. En ik zal ook, ik ben de laatste weken veel aan lezen over opwekkingen, zeg maar, die er geweest zijn in de geschiedenis. Dan zie je dat eigenlijk, wat is een opwekking? Een opwekking is eigenlijk een enorme passie door de kracht van de Heilige Geest gegeven. Een passie voor Jezus Christus die ons hele leven persoonlijk doordringt. Die een gemeenschap doordringt en zelfs een dorp of een stad of een omgeving echt diep kan raken. En waarom die terughoudendheid komt? Omdat dit gepaard gaat met kosten. Als je kijkt naar de opwekking, ik zal zo dadelijk ook iets lezen uit Handelingen, dan zie je dat daar ook kosten mee gepaard gaan. En de vraag is gewoon, als we daarover spreken, en dat zal zich zo ontwikkelen, dat er een verlangen komt naar opwekking. Ik wil echt er ook een hele tijd met jullie echt over nadenken en over preken en kenmerken laten zien van wat zijn opwekkingen en wat zijn de kenmerken van opwekkingen. En de vrucht en de zegen van opwekkingen. En daar hoor je zo ontzettend veel van. Over dat in heel Nederland hoor ik dat thema eigenlijk steeds terugkomen. Ook in de omgeving waar ik zelf preek. En aan de andere kant moet ik denken aan Romeinen 12. Waarin God ons vraagt om ons als een levend heilig offer te geven aan hem. En ik denk dat die twee dingen, die hangen heel erg veel met elkaar samen. En daar wil ik ook met jullie echt een reis dit jaar maken. Ik hoop niet alleen dat het, zeg maar, de eerste stap in ons, bij leiders begint dat. Dat begint echt bij Johan en ik. En dat gaat dan verder naar mensen die leiding geven in de gemeente. En zo komt het in de gemeente terecht. En ik bid niet alleen dat er een verlangen komt, maar dat God dit verlangen gaat beantwoorden, want daarom spreken we over een verlangen. Dat God het verlangen gaat geven, want er is iets in, zeg maar, in, als je het hebt over het thema opwekking, dan gaat het over iets wat in slaap is, iets wat dood is of wat slaapt, dat uit de slaap wordt opgewekt. Daar komt dat woord opwekking. Van dat mensen die Jezus hebben geroepen, mensen die christenen zijn of mensen die denken dat ze christen zijn, dat die worden aangeraakt. En dat een christen wordt opgewekt, dat die uit de slaap wordt opgewekt en zich bewust wordt wat het kindschap God betekent. En dat is eigenlijk iets wat de Heilige Geest in uw leven moet gaan doen. En dat is eigenlijk een enorme uitdaging. Aan de ene kant, zeg maar, die uitdaging van met jullie samen over dat onderwerp na te denken. En aan de andere kant de uitdaging dat je een gigantische beperking hebt doordat waar je over aan het praten bent, waar je over onderwijs geeft, waar je zelf van echt van doordrongen bent en een passie voor hebt, dat God het alleen maar kan doen. En weet je, dat is een enorme uitdaging. Dat vind ik echt een enorme uitdaging. Ik zie er ontzettend naar uit om dan met jullie die reis te maken. Ik wil met jullie lezen de tekst uit Handelingen 9, vers 31. Ik heb ook de eerste preek genoemd, de heerlijkheid van Christus in ons midden. Want eigenlijk is het zo dat als het over opwekking gaat, dan is het zo dat in elke opwekking komt het bijna op hetzelfde neer. En dat is namelijk dat Gods heerlijkheid in de midden komt. Dat de heerlijkheid van Christus in een leven komt, bij één persoon komt of in een groep mensen komt. En die heerlijkheid die is zo overweldigend dat je je totaal echt ook wil gaan toewijden. En daarom heb ik dat die eerste preek genoemd, de heerlijkheid van Christus in ons midden. En ik wil ook echt met jullie kijken hoe die heerlijkheid, zeg maar, bij David, hoe David, we hebben de laatste vier preken over David nagedacht. En ik denk, ik sluit daarbij aan. Dat was eerst eigenlijk niet mijn bedoeling. Ik dacht dat ik met die schuilplaats, zeg maar met schuilen bij God, dat ik daarmee die zaak had afgerond. Maar toen ik deze week begon met de voorbereidingen, of ik ben eigenlijk al weken bezig. Maar toen ik zeg maar deze week ging zitten om het uit te schrijven wat ik dacht, kwam ik bij David uit hoe hij een enorme rol speelt in een opwekking in Israël, dat de heerlijkheid van God terugkomt bij het volk. En daar wil ik met u over nadenken. Maar ik wil eerst lezen uit Handelingen 9, vers 31. En daar staat dan, de gemeente dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd. En ze wandelden in de vreze des Heren en de vertroosting door de Heilige Geest en namen in aantal toe. Ik vind dit echt een schitterende principe van gemeentegroei. Een gemeentegroei wat bestaat uit dat mensen in diep ontzag van God, in diep ontzag en de heiligheid van God en de reinheid van God echt mogen ervaren in hun leven, daarvoor diep ontzag hebben en ook eigenlijk met zichzelf geconfronteerd worden natuurlijk. Als je in de vrezen des Heren heeft twee eigenlijk betekenissen. Aan de ene kant natuurlijk dat de heiligheid van God, dat je daarmee in aanraking komt en dat doet je eigenlijk terugdeinzen. Daar zit ook een beetje de angst in die vrees. En aan de andere kant heeft die vrees een diepe ontzag. En als je in die heiligheid van God komt, dan is er ook vertroosting nodig. Omdat je eigenlijk geconfronteerd wordt met je eigen beperkingen, dat je geconfronteerd wordt met je eigen zonde, dat zit ook in opwekking. Kenmerkend is dat er verontmoediging plaatsvindt, dat er belijdenis van zonde plaatsvindt. En dat heeft te maken met die heiligheid en die vrees voor God. En dan komt de Heilige Geest met bemoediging en vertroosting. En dan zie je dat de mensen veranderen. Het evangelie, dat moet verkondigd worden door veranderde mensen. En dat, die verkondiging, die vindt plaats doordat je een ander mens bent, dat je iets laat zien van de heerlijkheid van Christus. En dan kan dat onderstreept worden met woorden. Maar het is, zeg maar, het evangelie wordt kapot gemaakt, het wordt verkwanseld, wordt vervormd door mensen die iets over Jezus vertellen, die over hem, over zijn redding en zijn verlossing spreken. En als je dan met ze omgaat, als je met deze mensen, met deze broeders en zusters omgaat, dat je dan denkt van, hoe kan dat nou? In conflict situaties. Dat je denkt, hoe kan dat nou? Hij belijdt Jezus Christus. En als het dan echt gaat om, zeg maar, je te verootmoedigen, niet je gelijk te halen, om te dienen, om niet voor je rechten op te komen, dat je dan terugdeinst en denkt, het is niet anders als wat ik eigenlijk gewend ben op mijn werk. En als iemand zo verandert, zoals hier dat ook beschreven staat, ik ga zo dadelijk naar die tekst kijken, dan zie je dat mensen tot geloof komen. Dan zie je dat mensen interesse krijgen en zeggen, wat is met die persoon aan de hand? Ik heb hem vroeger gekend en nu gekend en dat is een totaal ander leven. En als je dan iets vertelt van Jezus, dan vindt dat vruchtbare grond. Vader, we willen zo bidden voor vrijmoedigheid. Ik bid ook echt, Heer, dat onze harten geraakt worden, dat we niet met kennis naar huis gaan. Heer, ik ben op een leeftijd aangekomen dat ik zo verlang naar de werking van de Heilige Geest, eerstens in mijn eigen leven, in ons gezin, in ons huwelijk, in de familie, maar ook, Heer, in onze gemeente. Ik heb zo'n verlangen dat er echt iets mag gebeuren wat bovennatuurlijk is. Dat mensen komen en dat we mogen meemaken. Dat ze ons de vraag stellen, wat moeten we doen om behouden te worden? En ik wil u bidden, Heer, dat u me en ook de broeders die voorgaan wilt inspireren en dat we een kanaal mogen zijn van uw Heilige Geest. En ik wil bidden dat we uw stem verstaan. Dat we door de prediking onze harten geraakt worden. Dat bid ik u zo in Jezus' naam. Amen. In Handelingen 9 vers 31, dat begint eigenlijk, dat is zeg maar ontstaan, die gemeentes die zijn ontstaan, doordat er in Jeruzalem een gigantische vervolging plaatsvond. En dan zie je eigenlijk dat Paulus, die heeft de leiding, die heette toen nog Saulus. En dan zie je eigenlijk dat in Jeruzalem, als het ware, zo'n macht grijpt naar die gemeente die daar ontstaan is. En als het ware verpulvert en versplintert. En dat je eigenlijk denkt van, nu is het afgelopen met die plaatselijke gemeente. En die mensen, dat zie je dan ook in Handelingen, die vluchten. Die vluchten naar Galilea, die vluchten naar Judea, die vluchten naar Samaria. En sommige van hun, die zo gevlucht zijn, die hebben enorme schade geleden. Er zijn, zeg maar, als je dan leest over Paulus, die dan daar briesend eigenlijk tekeer gaat, de gezinnen overvalt en diegenen die van die weg zijn, die wil die dan pakken en zeg maar voor het gerecht brengen. Anderen die daar hebben hun dierbaren verloren. Er zijn mensen die zijn gestorven. Er zijn mensen die zeg maar in de gevangenis zijn gekomen. Er zijn broers en zussen en familieleden die zeg maar zijn gedood. En dan is die hele gemeente die is verspreid. En ik ben er ook van overtuigd dat in Samaria gemeentes ontstaan. En de gemeente daar ontstaat doordat Jezus met die Samaritaanse vrouw gesproken heeft. We hebben daar ook vorig jaar over nagedacht. Die Samaritaanse vrouw die dan het dorp in gaat in Samaria en daar spreekt. En dat hele dorp uitloopt en velen tot geloof komen. En op het moment dat dan die gemeente zeg maar, verspreid wordt, als die gemeente dan zeg maar, uit elkaar geslagen wordt, dan zie je dat er overal komen er kleine ontstaande gemeentes. Dat is eigenlijk de context. De gemeente dan in heel Judea, Galilea en Samaria. En dus het is zeer uitzonderlijk dat als wij dat zo lezen, had vrede, is dat een bovennatuurlijke vrede. Want als je zulke verliezen hebt geleden, dan is dat niet zo dat je zegt, nou nu heb ik vrede met God. Want als je terugkijkt, dan heb je gezien, ik heb heel wat moeten opofferen. Dan komen in die gedeeltes, daar staat er ook, komen er priesters tot geloof. Priesters die zeg maar in de tempel dienst deden. Als die mensen tot geloof kwamen, dan was het zo dat ze hun familie verloren. Ze verloren hun werk, ze verloren hun inkomen, ze verloren hun status. Eigenlijk alles moesten zij opgeven. Als een priester tot geloof kwam, had dat gigantische consequenties voor hem en voor zijn familie. En dan zie je eigenlijk dat daar, als er dan staat, de gemeente had zeg maar vrede, dan is dat een hele bijzondere vrede. Dat daar zeg maar dan komt. En dan wordt er ook gezegd dat de gemeente werd opgebouwd. Als gemeente wordt opgebouwd, dan is het zo dat gemeenteleden worden opgebouwd. Mensen worden hersteld. Mensen die ervaren genezing. En dan staat er zoiets gemondelijks dat ze zeg maar ontzag, een diep ontzag hadden voor de Heilige Geest. En dat de Heilige Geest een troost is logisch. Dat er vertroosting nodig is. Als je zoveel verliezen hebt geleden, als je zo bent zeg maar hebt moeten vluchten, dat er die bemoediging is en dat die vertroosting is. En weet je, daar zie je eigenlijk al de contouren en ook hier zie je eigenlijk de kenmerken van een opwekking. Een opwekking dat mensen echt alles ervoor over hebben, dat ze in vuur en vlam staan voor Christus. Dat ze de kosten ook willen betalen. Als we het hebben over opwekking, dan is het zo, dan zien we dat meestal, en dat is zeg maar als je met mensen praat, dan denken ze dat een opwekking is dat vele mensen tot geloof komen. Maar dat is een gevolg. Dat is niet de opwekking. De opwekking is eigenlijk dat mensen die Christus kennen, die in slaap zijn gevallen, mensen die zeg maar als het ware geen vrucht dragen, of mensen die zeg maar dood zijn, geen enkele vrucht krijgen, dat die uit de dood, uit de slaap worden opgewekt. En dat er een nieuwe passie komt. En dat die passie eigenlijk gepaard gaat met dat ze overtuigd zijn van zonde en van gerechtigheid. En dat ze zich willen toewijden. Dat er een, zeg maar, een diepe verankering komt in ons leven van de zekerheid. Dat we een kind van de Heer zijn. Dat we een kind van God zijn. Dat de Heilige Geest ons als een onderpand gegeven is. En dat dat geen theorie is. En ook geen theologie is. Maar die diep merkt, Heer, ik wil met u leven. Ik ben een kind van u. Ik heb die intense zekerheid. En ik wil ook echt die kosten dragen. En dat mensen worden opgebouwd. Dat ze veranderen naar het beeld van Christus. En het gevolg daarvan, u moet zich eens voorstellen. Dat zo'n beweging, zo'n opwekking in deze gemeente plaats gaat vinden. Dat iedereen zegt van, ik zie Heer, ik ben in slaap gevallen. Ik zie Vader, dat ik altijd een beetje de kosten bereken. Ik zie Heer, als ik op zaterdagavond een feestje heb en op zondagmiddag een familiebezoek, dan kom ik op zondagmorgen niet naar de kerk. Dan spaar ik het daaruit. En een opwekking betekent eigenlijk dat je zegt van, Heere God, u bent het middelpunt van mijn leven in alle gebieden. En het gevolg daarvan zal zijn, en daar spreek ik al zo vaak over, het gevolg daarvan zal zijn dat mensen om u heen vragen gaan stellen. Een gevolg daarvan is dat mensen tot geloof komen. Een opwekking is niet dat veel mensen tot geloof komen. Een opwekking is dat u in uw persoonlijk leven, dat u in uw persoonlijk leven een intense, diepe passie krijgt voor Christus. En de eerste die dat merkt, is uw vrouw of uw man als u getrouwd bent. De eerste die dat merken als je vader bent, zijn je kinderen. De eerste die dat merken, zullen ook je buren zijn. En de christenen waarmee je optrekt. En de mensen die op het werk zijn, die zullen zien, dat is een ander persoon. En dat is mijn gebed. Dat is de basis waar ik met u over wil spreken. Ik ga veel nadenken met jullie over de kenmerken van opwekking, zodat we ons kunnen spiegelen. Dat we zeggen, dat zijn de kenmerken van opwekking. Hoe ver zijn we daar vandaan? En het heeft natuurlijk eigenlijk alles te maken met de heerlijkheid van Christus in ons midden. Want er is een wisselwerking. Op een of andere manier kan ik u dat ook niet uitleggen. Ik weet zeg maar, daar ook geen woorden voor te vinden. Maar aan de ene kant is het zo dat zeg maar, die heerlijkheid van Christus in ons midden, daar is een, zeg maar, een belofte dat wat twee of drie vergaderd zijn, dat Jezus in ons midden is. En aan de ene kant is het zo dat het een waarheid is. En aan de andere kant is het ook zo dat er samenkomsten zijn waar die niet in ons midden is. Dat het gewoon maar puur theorie is. En dat je er helemaal niks voor ervaart. Daar kom ik op het einde van de preek even op terug. Maar het uitstrekken, dat je dus hier naartoe komt en je zegt, Heer, ik wil die heerlijkheid van u ontmoeten. Daar gaat geen dienst voorbij of ik wil zo beginnen. Dat doe ik ook omdat dat mijn eigen diepste verlangen is. Mijn eigen diepste verlangen is dat ik hier niet met een club mensen samenkom die allemaal een Bijbel meenemen als het goed is. Maar mijn diepste verlangen is dat ik hier samenkom en ik weet, Jezus is in ons midden. Dat is mijn verlangen. Dat is mijn diepe passie. Dat Jezus hier is. En ik wil het ook ervaren. Niet dat ik met een koud hart naar huis ga, maar dat ik wil ook hier zitten en zeggen, Heere God, het is zo bijzonder om dat ook te mogen ervaren, dat ik niet alleen in mijn verstand word aangeraakt, maar ook in mijn emotie, in mijn ziel, dat mijn hart, mijn ziel en mijn lichaam daarbij betrokken is. En dat heeft alles te maken met die heerlijkheid van de Heere God in ons midden. En ik wil met u nadenken daarover. in het leven van David. Dat is eigenlijk een hele prachtige geschiedenis die ik u van ga vertellen, die eigenlijk vaak niet zo bekend is. Maar dat is iets heel bijzonders. En als u, en daar ga ik een beetje een paar lessen uit trekken. Hoe het kan dat door de heerlijkheid van God, door één persoon, door de passie van één persoon, terugkomt in het volk. En dat is ook in mijn verlangen. En u kunt zo'n persoon zijn. Zeg, luister daarna en kijk daarna. En dan zeg je, ja, dat is David. Maar God wil u persoonlijk ook zo gebruiken. Om door u heen de heerlijkheid van zijn zoon te laten zien. En als dat gebeurt, dan is het aanstekelijk. Dan kun je een gemeente in vuur en vlam zetten. Ik ben veel aan het lezen over opwekkingen. En er zijn opwekkingen ontstaan doordat één vrouw zich toewijde thuis. En op de knieën ging en zei, Heere God, het gaat nu niet om mij, het gaat ook niet om mijn kerk. Het gaat om uw eer en uw heerlijkheid. Dat was een prachtig gebed. Het gaat om uw eer en uw heerlijkheid. En God ging door dit gebed heen, ging die een gemeente in vuur en vlam zetten voor Jezus. En in dat hele gebied kwamen mensen tot geloof die niks van God wilden weten. Ik weet niet of u dat raakt, maar je raakt dat ontzettend. Ik heb daar echt een enorme behoefte aan. Ik weet dat ik niet meer zo lang, ik hoop dat ik 120 word samen met Rietje. Zoals het in de Bijbel staat. Maar normaal gesproken is dat niet zo. Dus ik ben in de herfst van mijn leven. En ik loop al 40 jaar mee. En ik heb zo'n verlangen. Omdat wat ik gelezen heb in Gods woord. En wat ik gelezen heb in de geschiedenis. Wil ik zelf meemaken. Ik wil het zelf meemaken. Zodat ik daar kan zeggen van Heer. Dit is wat ik gelezen heb. Dit is wat ik geloof. En nu maak ik het ook in mijn eigen leven meemaken. Dat mensen vol passie zijn en dat die mensen gaat toevoegen. En ik bid voor dat verlangen. De invulling van opwekking kan ik niet invullen. Maar ik kan wel bidden voor het verlangen. En weet je, er is een prachtige illustratie in Gods woord. En ik wil daarmee beginnen met Psalm 132, vers 3 en 5. Daar staat dat David op een gegeven moment zegt, nee, ik ga mijn tent, mijn huis niet binnen. Het gaat eigenlijk, dit is niet een psalm die David zelf geschreven heeft, maar dat is eigenlijk een psalm die over David geschreven is. Want die psalm begint met, Heer, denk aan David, aan al zijn lijden, hoe hij de Heere gezworen heeft. De machtige Jacobs deze belofte deed. En dan komt die belofte. Nee, ik ga mijn tent, mijn huis niet binnen. Ik leg mij op de rustbank, mijn bed niet neer. Ik gun mijn ogen geen slaap, mijn oogleden geen sluimer. Totdat ik voor de Heere een plaats gevonden heb. Een woning voor de machtige Jacobs. Weet je, dat is toch... Dit heeft natuurlijk een achtergrond waar hij het over heeft. Maar hij zegt, ik ga niet mijn eigen huis bouwen. Ik ga niet me neerleggen. Ik ga niet rusten. Ik ga niet me op een rustbank leggen of in mijn huis binnen. Ik gun mijn ogen geen slaap. Ik wil dat de Heere God een plaats heeft, de heerlijkheid van Christus en de heerlijkheid van God in ons volk een plaats heeft. En wat is de achtergrond hiervan? Waarom komt hij daartoe? En dat is een fascinerend iets wat ik u nu ga vertellen. Het is namelijk het volgende. Dat die passie en die gedrevenheid, die komt eigenlijk van dat de Heere God, die woonde in Israël. Dat weten we. De meeste van jullie die kennen die gedachte die er is, die woonde in Israël. Hij had namelijk Mozes een opdracht gegeven om een tent voor hem te bouwen. De tabernakel. En die tabernakel, laat hij maar zien, die foto, dit is achter me, ziet hij dat. Die tabernakel die bestond eigenlijk uit een tent, dat was een omheining. En voor u aan de linkerkant is het zo, dat is de ingang, dat was een doek. En daar kon je naar binnen en het eerste wat je eigenlijk tegenkwam, dat was een brandofferaltaar. En dan ging je naar een wasvat En dan kwam je eigenlijk een tent binnen. Die tent die was in twee, zeg maar twee compartimenten had deze tent. Die eerste gedeelte, dat was zeg maar het heilige. En dan was het tweede gedeelte het heilige de heilige. Een schema daarvan is op de volgende dia te zien. Dat u echt ziet dat zeg maar, dat eerste wat aan de rechterkant van u is, dat is dat brandofferaltaar, daar werden brandoffers gebracht. Daar werden zeg maar, schuldoffers werden daar gebracht. Daar werden alles ook, dat hele tabernakel verwees naar Jezus en zijn werk. En dan ging je zeg maar, langs een wasvat en dan kwam je in dat heilige de heilige. Daar stonden eigenlijk drie dingen in dat heilige de heilige. Daar stond zeg maar, daar onderaan die zevenarmige kandelaar. Daar waren er zeg maar, toonbroden. En dan was er een gouden altaar. En op dat gouden altaar, daar werden alleen maar reukoffers gebracht. Dat was voor het heilige der heiligen. Dus dat eerste compartiment, dat was het heilige. En dan was dat tweede compartiment, dat was het heilige der heiligen. En in het heilige der heiligen, dat is heel links van u, daar stond alleen de ark in. Die ark die zag er als volgt uit, de volgende dia. Dat was zeg maar een gouden kist. En die gouden kist, daar waren twee stokken. Daar mocht alleen de levieten mochten deze kist dragen. En er waren engelen die boven dat verzoendeksel, zeg maar dat bovenste deksel wat erop was, dat was helemaal van goud. Puur goud. En één keer per jaar kwam de hoge priester, die kwam dat heilige de heilige binnen. Eén keer per jaar. En dan sprengde die bloed op het verzoendeksel. En deed daarmee verzoening voor zichzelf, had hij een offer gebracht. En deed die verzoening voor het volk. En de heerlijkheid van God, die rustte op dat tabernakel. Als je het had over de heerlijkheid van God woonde in Israël, dan was dit zijn woonplaats. Het heilige der heiligen, waar niemand behalve de hoge priester binnen mocht komen om verzoening te doen en dat ook nog maar één keer per jaar. Zo heilig was deze plek. Een absoluut apart gezette plek waar de Heere God met zijn heerlijkheid op rustte. Nu gebeurt eigenlijk het volgende. De Israëlieten die komen in oorlog met de Filistijnen. En dan zie je eigenlijk het volgende, dat ze dus met die Filistijnen daar is die oorlog. En dan trekken ze ten strijde. En dan is het zo dat ze verliezen. Er vallen op die dag 4000 mannen die sneuvelen. En dan komen ze op het geniale idee om die ark te gaan halen. En het bijzondere, als je naar die tijd kijkt, dan was dat zeg maar een tijd van Eli, die had twee zonen. En die twee zonen die veronachtzamen het offer. Het was een hele duistere tijd. Het was een donkere tijd waar eigenlijk het hele volk een beetje op zichzelf was aan het leven. Zonder zeg maar met de heerlijkheid van God überhaupt zeg maar rekening te houden. En dan komen ze op het geniale idee, dan zeggen ze, oké, we hebben zeg maar die nederlaag geleden. En dan stellen ze zich de vraag, in 1 Samuel 4, vers 3 en 4, toen het volk in het kamp teruggekomen was, zeiden de oudsten van Israël, waarom heeft de Heere ons vandaag voor de Filistijnen verslagen? En ze zeggen niet, waarom hebben de Filistijnen ons verslagen? Ik vind dat een hele bijzondere formulering, waarom heeft de Heere ons vandaag voor de Filistijnen verslagen? God had hun die overwinning niet gegeven. Dan komen ze op het geniale idee en dan zeggen ze, laten we vanuit Silo, dus Jeruzalem, de ark, waar die ark die in dat tabernakel stond, de ark van het verbond van de Heere bij ons nemen en laat die in ons midden komen. Opdat die ons zal verlossen uit de hand van onze vijand. Dus ze laten die ark halen. Die ark wordt door de levieten op het strijdtoneel gebracht. En als die ark zeg maar, het kamp binnenkomt, dan is er zo'n gejoel, dan is er zo'n geluid stijgt er uit dat leger, uit dat kamp op, dat de Filistijnen zeggen, wat is daar aan de hand? En dan komt het gerucht tot deze mannen, en tot de Filistijnen, en dat gerucht is dat de ark is gekomen. En hoe die mensen dan reageren, dat is indrukwekkend. Dat staat in 1 Samuel 4, vers 8, dat ze tegen elkaar zeggen, wee ons, wie zal ons redden uit de hand van deze machtige goden? Dit zijn dezelfde goden die de Egyptenaren met alle plagen getroffen hebben bij de woestijn. Ze deinst terug. En dan treedt Israël de strijd aan. En wat gebeurt er? 30.000 mannen van Israël sneuvelen en de ark die wordt buitgemaakt door de Filistijnen. En dan gebeurt er het volgende. Dan is het zo dat die twee zonen van Eli, die komen in deze oorlog om. Er komt een boodschapper, die komt naar Eli en die zegt, de ark is buitgemaakt en die twee zonen van jou zijn omgekomen. Hij zit op een stoel, hij valt achterover en breekt zijn nek. En een schoondochter van Eli, die krijgt, zeg maar, die is zwanger. En die krijgt die boodschap dat haar man is gestorven en ook de schoonvader is gestorven. En dan overvallen de weeën haar en ze geeft die zoon, die geeft ze de naam Ichabod. En Ichabod betekent weg is de eer, weg is de glorie. Eigenlijk is het zo, dat is het woord wat hier gebruikt wordt, kabod. Het Hebreeuwse woord kabod. En kabod wil eigenlijk zeggen heerlijkheid. Dat is, weg is de heerlijkheid van God uit Israël, want de ware ark is weg. Dan zie je eigenlijk het volgende gebeuren, wat als ik hier even bij mag stilstaan, voordat ik verder ga, is eigenlijk, het is verschrikkelijk, en dat is een spiegel voor ons, als we God gaan inzetten voor ons eigen karretje. Weet je, dat je hebt geen relatie met hem, of je versloedert de relatie met hem, en op het moment dat je dan in grote nood komt, dan weet je de weg te vinden. En dan ga je hem eigenlijk gebruiken om een oorlog te winnen. Je wil het naar je hand gaan zetten, want God is aan jouw zijde. Weet je, dat is zo'n les wat hier gebeurt. Dat het, zeg maar, dat we God niet, God is God. En God kunnen we niet voor onze kar spannen. God kunnen we niet, doordat we de ark in ons midden krijgen, dat de Heere Jezus in ons midden is, en dat we dan zeggen van, en nu gaan we dit doen, en we zullen dit en zes zo claimen. It's not done. Dat zie je hier. Het is verschrikkelijk wat hier gebeurt. Zeg maar, in totaliteit zijn er 34.000 mannen die, zeg maar, sneuvelen. Omdat datgene waar ze vandaan komt, dat klopt niet. De hele relatie met God klopt niet. Het hele offergebeuren is een gigantische religie. Religie. En het heeft niks meer met relaties te maken. En dan zie je op een gegeven moment, als het een religie is, dan denk je, aha, we hebben de ark, laten we daar maar mee optrekken, dat de ark die zal ons redden. En dan zie je eigenlijk wat er gebeurt. 34.000 mannen vinden de dood en weg is de heerlijkheid uit God Ichabod. En de Filistijnen die gaan daarmee op de loop. Die gaan, zeg maar, die ark brengen ze in hun midden. En dan zie je eigenlijk het volgende gebeuren. Die brengt hun geen geluk. Die brengt hun gigantisch ongeluk. Want de ark, dat is verbonden aan Gods volk. Dat is verbonden aan de plek. Dat is verbonden aan de heerlijkheid Gods in het midden van zijn volk. En uiteindelijk komen ze tot besef, die ark, die moeten we terug. Die zetten ze op hun kar. En dan sturen ze die met ossen. Wordt die ark weer terug. Rennen die ossen, die rennen zich wild en komen terug in Israël. En dan zien de Israëlieten, die mannen daar, die zien die ark terugkomen. En wat er dan gebeurd is, omdat ze zo ver van Gods afstaan, omdat ze geen enkele besef meer hebben van de heiligheid van God, is het zo dat die mannen die gaan naar die ark en tillen de verzoendeksel op. Om te kijken wat erin zit. En 70 mensen sterven. En dan zeggen ze op een gegeven moment van, ho, wat, zeg maar, dan deinzen ze terug. Dan deinzen ze terug en dan zeggen ze tegen elkaar van, waar moet die ark naartoe? En dan gebeurt het eigenlijk het volgende, dat die ark die wordt, eigenlijk zou je zeggen, laten we ze toch op een of andere manier terugbrengen naar de tabernakel. Want de tabernakel wat ik u heb laten zien, dat stond gewoon in Jeruzalem. Laten we die ark terugbrengen naar de tabernakel, daar waar ze hoort, in het heilige der heiligen. Want het gebeurt niet. Die ark, die komt in een huis. De man die daarvoor gaat zorgen, dat is Abinadab. En hij zondert een zoon af, want daar staat er in 1 Samuel 6, vers 20, staat daar, wie zou kunnen bestaan voor het aangezicht van de Heere, de heilige God, tot die conclusie komen ze. Wie kan bestaan voor deze heiligheid? En de ark komt dan te staan in het huis van Abinadab op een heuvel en zijn zoon Eleazar wordt geheiligd en die gaat zorg dragen voor de ark. Niet in een tabernakel. De heerlijkheid van de God is niet in de tabernakel. De heerlijkheid van God is in een gezin. En nu moet ik goed opletten wat er gebeurt. Deze ark, die staat 60 jaar niet in de tabernakel. De eerste 20 jaar tijdens de regering, of zeg maar, ik heb u toen verteld over Samuel, dat is in de tijd van Samuel, dat die ark in dat gezin is. En Saul, in Handelingen staat dat hij 40 jaar koning is geweest. En tijdens die hele periode van Saul wordt er geen vinger uitgestoken naar de ark. En als je dat dan, zeg maar, die getallen die, ik heb ook andere getallen gelezen, maar het is in ieder geval tussen 35 en 60 jaar, als je, zeg maar, dat die ark er niet is. Want het is voor mij niet duidelijk, eigenlijk, ik heb daar, of de regering van Saul 40 jaar is geweest. Er zijn verschillende uitleg is daarover, hoe je dat moet lezen. Maar in ieder geval is het een hele lange periode, zeg maar zo'n 60 jaar, dat, laten we dat aanhouden, dat de ark niet in de tabernakel is. Dan komt David. En nu komt die psalm. Tot uiting. Die psalm dat David zegt, ik doe geen oog meer dicht. Ik ga mijn tent, mijn huis niet binnen. Ik leg mijn rustbank, mijn bed niet neer. Ik gun mijn ogen geen slaap, mijn oogleden geen sluimer. Totdat ik voor de Heere de plaats gevonden heb, een woning voor hem. En hij gaat op pad en in zijn regeringsperiode gaat hij die ark, wil die overbrengen. Die brengt hij. Zeg maar, in eerste instantie gaat dat mis, omdat hij zich ook niet verdiept heeft hoe die ark getransporteerd moet worden. Die ark mag alleen door de levieten gedragen worden. Hij zet ze ook op een kar en dat mag niet. En dan zie je dat dat misgaat en dan sterft er ook weer iemand. En dan zie je eigenlijk dat ze dan ook weer 3 maanden gaat die ark weer in een gezin. Prachtig. Komt hij weer in een gezin. En dan staat er van, in dat gezin van Obed-Edom, staat die ark 3 maanden. En dan staat er dat God dit gezin enorm zegent. En dat komt David te horen. Dat dit gezin van Obed-Edom is zo gezegend. En dan gaat hij weer nadenken, hoe breng ik die ark nu terug naar Jeruzalem? Dan gaat hij die ark halen na 3 maanden. Hij doet het zoals het, zeg maar, in de wetgeving is voorgeschreven, dat deze ark moet gedragen worden door de levieten. En nu komt het, u moet nu echt heel goed opletten, want dat is echt een geheim, wat er dan gebeurt. Want het is namelijk de eerste en geweldige profetie naar de gemeente toe. Wat er zou gaan gebeuren. Want wat doet David? David die brengt deze ark en je zou voor de hand liggen, is dat die ark wordt teruggeplaatst in de tabernakel. Hè? Want die staat dan nog. En dat is niet zo. Dat David die spant een gewone tent, een één ruimte. Niet gedeeld in twee compartimenten, één ruimte. En hij brengt die ark, brengt die in de hut van David of in de tabernakel van David. Zo wordt dat genoemd. En in die nieuwe situatie ontstaat een totaal nieuwe eredienst. Met muziekinstrumenten, met mensen die lof prijzen dag en nacht. Er worden ook geen bloedige offers meer gebracht. Dat is een tabernakel waar, zeg maar, waar de Heere God geloofd wordt in een hut. Waar David eigenlijk naar binnen gaat en staat er ook, hij kwam voor het aangezicht des Heer. En in deze tussentijd, dan zie je eigenlijk in 1 Kronieken 16 vers 40, dan zie je dat in de tabernakel gaat het gewoon door. Er staat in 1 Kronieken 16 vers 40, en de Heere voortdurend in de morgen en in de avond brandoffers te brengen op het brandofferaltaar, en dat overeenkomstig alles wat geschreven staat in de wet van de Heere, die hij Israël geboden had. Dus wat gebeurt er, om u even dat te schilderen, je hebt dus de tabernakel van Mozes, God is er niet meer aanwezig, de heerlijkheid van God is weg, en alles gaat door. De offers worden gebracht, alles gaat door. Weet je, dit is nu een prachtig voorbeeld, als God het gebouw verlaten heeft, dan blijft religie over. Als God het gebouw verlaten heeft, blijft religie over. Hier gaat gewoon alles door. En in die hut van David, in die eenvoudige tent, daar worden de lofoffers gebracht. Daar ontstaat een totaal andere manier van aanbidden. Wat eigenlijk zijn voorafschaduwing heeft naar de gemeente toe. Later kom ik erop terug, maar om het niet te al gecompliceerd te maken, want in Handelingen wordt datzelfde beeld teruggepakt en ze zeggen als heidenen tot geloof komen en ze worden toegevoegd aan de gemeente en daar een enorme discussie over is, dan wordt er gezegd, hey, dat is het herstel van de tabernakel van David, waar de lofprijzing was, waar de muziek was, waar God, wat de verontmoediging was, waar een heerlijke heiliging was. En je ziet ook die mensen die daar zijn, die rondom die heerlijkheid van die tabernakel zijn, van David, waar de ark is, die reinigen zich, die verootmoedigen zich, die maken zich klaar om God te ontmoeten. En op de andere kant, de hoogte, op die hoogte, daar gaat het ritueel door. Aan de ene kant een ongekende aanbidding, een diepe verootmoediging voor de heerlijkheid van God weer terug in het midden van Israël. En aan de andere kant de tabernakel van Mozes, waar de heerlijkheid van God niet is, waar eigenlijk alles precies gebeurt zoals het zou moeten. En Gods heerlijkheid is er niet. En weet u waar ik nu naar verlang? Waar ik zo intens naar verlang. Dat is dat wij gaan leren dat er een groot verschil is tussen in ons eigen leven. En ik ga er de volgende keer heel diep op in. Dat er een groot verschil is tussen religie en een intense relatie. En of u het me nu gelooft of niet, maar ieder mens neigt naar religie. Ieder mens, ook ik, naar vastigheid, als het niet zo goed gaat, dan val ik in mijn modus van zo is het geweest en zo zal het altijd zijn. En dan val ik erop terug. En God wil deze religie uitrukken uit ons leven. Want hij wil een relatie. Hij wil dat die heerlijkheid van hem in ons midden zijn. Je kunt een samenkomst organiseren met alle ingrediënten die we hebben. We hebben zoveel mogelijkheden en ook deze tijd geeft zoveel mogelijkheden. Met zoveel licht en zoveel, zoveel muziek en nog harder en nog meer en nog. God is er niet. En dan gaan we nog harder schreeuwen. We willen nog beter doen. En waar ik echt naar verlang, dat is in 1 Korinthe 14, vers 25. Dat is als iemand binnenkomt en wij echt zo ons uitstrekken om de heerlijkheid van Christus in ons midden te hebben. En dat we daarna voor leven en dat we de kosten voor willen dragen. En dat we wars zijn van religie. Dat als je, zeg maar, door de week niet met God hebt geleefd en hier in het midden van de gemeente het grootste woord hebt met de prachtigste woorden, met de mooiste dingen die we ons kunnen voorbereiden en wat kunnen zeggen. En het heeft niet de wortel in je leven in de week, is het religie. En dan zal de heerlijkheid van God zich niet openbaren. En ik bid, als ik, dit is voor mij opwetting wat ik hier lees. Dat als iemand in ons midden komt op zondagmorgen. En we hebben een eredienst met de heerlijkheid van God in ons midden. Dat hij op een gegeven moment tot die volgende conclusie komt. Dat zijn verborgen dingen van zijn hart openbaar worden. En zo zal hij zich met het gezicht ter aarde werpen. En God aanbidden en verkondigen dat God werkelijk in ons midden is. En dit is opwekking. In Korinthe was dat ook op dit moment niet als dat geschreven wordt. Er was oneenigheid, er waren partijschappen, het was één grote rotzooi in de gemeente. De gave van de Heilige Geest werkte wel en alles werkte. Alles was er aanwezig, ze waren enorm gezegend. Maar als je kijkt van wat daar eigenlijk gaande was, dan zegt Paulus, zo moet het zijn en zo is het nu niet. Als iemand in uw midden komt, dat die verborgen dingen openbaar worden en dat die plat op zijn gezicht gaat en zegt, de Heere God is in uw midden. En dit is echt waar ik vandaag verlang. Ik verlang dat. Voor mezelf, voor u, voor deze omgeving, voor Limburg. Want ik ben 30 jaar, of meer dan 30 jaar nu, oudste voor. En de laatste jaren, dan mag ik jullie voorganger zijn. Maar als ik terugkijk, dat was ook echt iets. Als ik dan terugkijk, in het begin, vooral die eerste jaren. Dan waren we op zondagmorgen samen. We vierden avondmaal. We kwamen ook samen in huiskringen. We gingen er prat op dat er 2 of 3 vergaderd zijn in Jezus' naam, dat hij in ons midden was. En ik beleefde het niet. Het tegendeel. Er was roddel. Er was ruzie. Er was partijschappen. Het was één grote ramp. En we roepen als Jezus, wij zijn met 2 of 3 vergaderd en Jezus is in ons midden. En ik wist er geen handen aan en voeten aan te geven. Het was zelfs zo erg dat ik in een bidstond was en dat de ene broeder iets zei over de andere, via God. En de ander die sprak ook met God naar hem toe. En ik zat ertussen en ik dacht, ergens klopt iets niet. Ik heb in samenkomsten in deze gemeente gezeten, dat mensen met een briefje thuis waren aan het opschrijven. En ze kwamen binnen en dan was er bidstond en gingen ze de oudste, de levieten lezen. In een gebed. Wat 2 of 3 vergaderd zijn in Jezus' naam, is hij in je midden. Ik heb er 0 van gemerkt. Niks. 0. En ik dacht, het klopt ergens niet. Het klopt toch eigenlijk, Heer, dat hij in ons midden bent. Maar hoe zit dat dan? Waar is uw heerlijkheid dan? En dat ik nu de vrijmoedigheid heb met Johan dit thema aan te spreken, dat komt omdat ik wel de contouren nu zie. Sorry. Ik zie de laatste jaren, zie ik de contouren daarvan. In ons midden, in ons eigen leven, in ons huwelijk, in onze familie, bij jullie, bij de leiders van deze gemeente. Ik zie de contouren. En ik wil eigenlijk afsluiten met het volgende beeld. Het is zo dat, dat heb ik deze week gelezen en het raakte me ontzettend. Je ziet een vader en een zoon. Een zoontje zie je wandelen aan het strand. Je ziet hoe ze met elkaar eigenlijk lopen. En de vader heeft de hand aan bij het zoontje. En je ziet eigenlijk al van ver af, dat zouden wel eens vader en zoon kunnen zijn. En dan komt er een moment, je bent er dat zo aan bekijken, dan pakt die vader, die pakt die zoon op, ze omhelzen elkaar, en die vader zegt tegen zijn zoon, ik hou van je. En die zoon, die zegt tegen zijn vader, ik hou van je. En als je dan daarover nadenkt, dan zie je dat die zoon, als die in de armen van zijn vader is, wettelijk gezien, niet meer zoon is, als dat die naast hem loopt. Begrijpt u dat? Hij is wettelijk gezien niet meer zoon als hij aan de hand loopt of dat zijn vader hem oppakt en hem knuffelt en tegen hem zegt, ik hou van je. En ik wil me uitstrekken en Nederland zit vol met christenen die eigenlijk alleen maar de ervaring hebben dat ze met God als vader, als het ware, langs het strand lopen. En dat ze wettelijk een zoon van hem zijn. Maar dat is voor mij niet genoeg. Dat is voor mij niet genoeg. Ik hoop ook dat dat voor u niet genoeg is. Dat u aan de hand genomen wordt en dat op een gegeven moment de vader je oppakt en er een omhelzing plaatsvindt. En dat je ook in je vezels van je bestaan echt ervaart. En ik ken dat, ik ken dat. In de vezels van mijn bestaan neemt de vader me in zijn arm en zegt, Miel, ik hou van je. En ik zeg, Heer Jezus, ik hou ook zoveel van u. En dat zijn prachtige, intieme momenten. En ik besef ook, en dat heeft met opping te maken, dat God zich niet verborgen houdt voor u. Dat hij ook niet zijn aangezicht voor u verborgen houdt. Maar ik besef ook dat in Jesaja 59 vers 2, en dat is een kenmerk van opwekking, dat is dat we weten dat de ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God. Uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij u niet hoort. En als ik deze ervaring wil, dat ik zeg, Heer, ik ben niet alleen een wettelijk kind van u. Ik loop en wandel alleen niet meer met u, maar die momenten dat u me omhelst, dan wil ik niet anders leven. Ik weet, een blokkade, daar komt een scheiding. O God, ik wil het niet. Kom me tegemoet, ik wil het beleiden, ik wil het erkennen, ik wil het herkennen. Ik wil het afleggen, ik wil er berouw over tonen. Dat is een kenmerk van een diepe opwekking in u. Gevoed doordat die heerlijkheid van God, daar heeft u iets mee te maken gehad. U heeft iets met hem. Zoals Henk Binnendijk wel vaak de vraag stelt, wat hebt u met hem? Wat hebt u met hem? Laten we bidden voor Handelingen 9 vers 31. Ik heb die eens aangepast. De christengemeente dan in Roermond. Had vrede. Hij werd opgebouwd. En ze wandelden in de vrezen des Heren. En de vertroosting door de Heilige Geest. En ze nam in aantal toe. Ik hoop en ik bid dat dit verlangen in ons echt tot ontwikkeling komt. Laten we zo even stil zijn. Ik zou muziek die willen vragen om naar voren te komen. Ik wil u ook echt uitdagen. Ik wil u eigenlijk heel graag uitdagen dat u God te kennen geeft: Heer, wekt u dit verlangen in mij op? Misschien zijn er mensen die dat verlangen al hebben, dat ze tegen God zeggen: Heer, wil u dat verlangen nog verder verdiepen? En anderen staan misschien op de drempel en zeggen: Heer, ik herken dat misschien niet, maar wekt u dit verlangen in me op? En als we dan samen echt zo verlangen en op de knieën staan zitten en dit jaar bidden, dat God dit verlangen gaat bevruchten met een antwoord. Dat hij door de kracht van de Heilige Geest ook daadwerkelijk een opwekking in uw leven geeft. En dat zal zijn weergaan niet kennen in uw omgeving. En ik zou willen vragen, als u vrijmoedigheid heeft en blijf ook zitten, ben gewoon echt oprecht naar God toe. Dat u zegt van: Heer, ik ben op dit moment met andere verlangens bezig. Dan blijft u zitten en bidt tot God dat u daarin echt gezegend mag worden en dat God tot u zal spreken. Maar als u zo aangeraakt bent, zoals wat ik gedeeld heb, wat God in ons midden deelt, dan wil ik u bidden en vragen om te gaan staan. En te vragen voor diegenen die zeggen: Heer, geef me dit verlangen. En voor anderen die misschien tot hem bidden: Heer, dit verlangen is een bevestiging van mijn diepe verlangen. Wil u dit verlangen echt beantwoorden? En als u dat wil, dan kunt u nu gaan staan. Dan zal ik daarvoor voor elkaar en voor ons bidden. Vader, ik wil bidden voor diegenen die blijven zitten. Ik wil u zo danken daarvoor. Danken dat ze oprecht bij u naar u toe komen. Ik wil u danken voor de broers en zussen die zo zitten en een verlangen, een ander verlangen naar u te kennen geven. Wilt u hen daarin zegenen? In het bijzonder dit jaar. Ik dank u, Heer, daarvoor dat we in deze gemeente zo intens echt willen zijn. Niks willen opkloppen. En dat we mogen blijven zitten als zegen. Ik bid voor diegenen en dank u voor diegenen die zijn gaan staan. Heer, we hebben een diep verlangen. Of we willen u bidden dat u een verlangen geeft. Dat u een diep verlangen in ons leven geeft. Ik bid voor diegenen die dat verlangen al lang hebben, als bevestiging. En Heer, wil die dit verlangen beantwoorden. Heere God, wil die met die heerlijkheid komen. En we willen ook echt zeggen, Heer, dat we ook bereid zijn en dat u ons ook bereid maakt om met de kosten om te gaan. Als we die heerlijkheid van u en de heerlijkheid van Christus echt mogen zien in ons leven, dan willen we ook de kosten daarvoor dragen. En we prijzen u daarvoor, dat u zich zo wilde openbaren. Zegent u ons in dit jaar. In Jezus' heilige naam. Amen.